BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Taal is een machtig middel, daar kunnen onze leiders over meepraten. Over ieder woordje in verkiezingsprogramma's en coronapersconferenties wordt nagedacht. Taal is ook juist in deze tijd een manier om de werkelijkheid te ontvluchten. In romans, in liedjes, in een goed geplaatste grap. BNR's Big Five onderzoekt daarom deze week de kracht van taal met 5 prominente taalliefhebbers in de week die eigenlijk de boekenweek van 2021 had moeten zijn. Met vandaag Frits Spits, presentator van het Radio 1-programma De Taalstaat. Goedemorgen.
Goedemorgen, Art.
We beginnen met 3 stellingen in dit programma. De eerste, de coronapandemie heeft onze taal verrijkt, ja of nee?
Ja, er zijn absoluut een ongelooflijk aantal woorden bijgekomen. Wel eens voorafgegaan door het woord corona. Ja. Maar ook het woord normaal heeft een nieuwe betekenis gekregen. De hele manier van communiceren is veranderd. Het belang van de sociale media is groter geworden. De manier waarop we ons daarop uitdrukken is van belang. Ja, ik denk dat die taal
verrijkt is.
Niet alleen verrijkt, ook een enorm opgestuurd is. Ja. Ik vind het niet altijd verrijkt.
Volgende doen we ja of nee, taal is meer verbindend dan muziek?
Die zijn gelijkwaardig.
Gelijkwaardig. En de Taalstaat is mijn beste radioprogramma.
Omdat daarin samenkomt mijn gevoel voor muziek, mijn gevoel voor taal en mijn gevoel voor radio.
Valt erin
dus
samen.
Alles valt erin samen. Het is ook een programma dat ik niet 40 jaar geleden had kunnen maken.
Nee.
Dat ik dus nu kan maken, omdat het een resultante is van al mijn ervaringen die ik heb opgedaan in de loop der jaren. Dat denk ik.
De kop is eraf. Ik moet even iets bekennen. Ik vind het licht intimiderend natuurlijk om met jou in een radiostudio te staan.
Zo raar, joh.
De belangrijkste radiomaker van de afgelopen 100 jaar staat hier dan.
Maar dat vind je van jezelf natuurlijk nooit.
Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Dus ik ga soms wat stamelen, wat stotteren, vergeef me.
Doe maar.
Ik hoop dat ik dit uur ga benaderen wat jij zelf ooit hebt omschreven als programmageluk.
Ja, dat is het hoogst bereikbare voor iedere radioprogrammamaker. Ik denk ook televisieprogrammamaker. Als je iets maakt, iets bedacht hebt, iets uitgestippeld en dat het dan zo loopt als jij hoopt dat het zal lopen, maar dat het dan nog net iets mooier is dan dat je gehoopt had. En dat zijn, moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik niet heel vaak meegemaakt. Maar als je dat meemaakt, is dat prachtig.
En dan heet dat programma geluk. Die term kende ik niet, vanaf nu wel. Ik hoop het dus te bereiken.
Ja, dat hoop ik ook. Ja.
Voordat we het over jouw eigen programma De Taalstaat gaan hebben, toch nog heel even over je naam. Eigenlijk heet je Frits Ritmeester.
Klopt.
Als jong ventje bedacht je de naam Frits Spits. Volgens mij was je 8 jaar oud zo'n beetje.
Nou, ik was 12. Mijn overbuurjongen die had een bandrecorder. Ja. En dat was in de jaren 60, begin jaren 60 was dat een revolutie natuurlijk. En daar hoorde ik mijn eigen stem op terug. En dat vond ik zoiets fenomenaals dat kon. En toen ben ik met die bandrecorder een radioprogrammaatje gaan maken. Want ik luisterde wel altijd al heel fanatiek naar de radio. Ik vond radio geweldig. En toen dacht ik, Ritmeester is te lang. Het moet Spits worden. En zonder de de bijbedoeling van dat ik mezelf Spits vond.
En waar zat hem dat taaltechnisch in? In de herhaling? In de klank? Wat was het?
Ik denk in het rijm. Frits Spits. Ik denk in het rijm, en in een soort ritme. Frits Spits. Ja, het is meteen al een beat.
Dat is het. Het is muziek misschien ergens ook wel.
Ja, misschien wel, ja. Ja, in de taal kan zingen, natuurlijk. Ja, en ook als je spreekt. En de volgorde van de woorden die je kiest, die hebben, als het goed gaat, een bepaald ritme. En als je muziek aankondigt, dat heb ik heel sterk, dat hoorde ik laatst weer. Als ik muziek hoor, ga ik anders praten. Dan wordt het ritme anders. Dan worden ook de woorden mij gegeven door de muziek. Dat is zoiets. En dat is een wonder. Dat is een cadeautje dat ik heb gekregen, vind ik.
Als Frits Spits zijnde dus. Het geeft ook aan dat je op 12-jarige leeftijd dus al bezig was met taal. Dat uit zich nu op een hele andere manier. Sinds 2014 presenteer je alweer De Taalstaat op NPO Radio 1. 2 uur lang praten over taal.
Ja.
Dat programma is een succes.
Ja.
Hoe komt dat?
Omdat taal van ons allemaal is. En omdat ik het, denk ik... Ik denk dat het een succes is omdat ik niet met een opgeheven vinger tegen de luisteraars zeg van... Zo moet je het niet zeggen. Je moet het anders zeggen. Of oh, je zegt het fout. Dat is het niet. Het mooie van de taal is, en dat is wat ik probeer over te dragen, is het wonder. Het wonder dat wij nu met elkaar kunnen praten, elkaar kunnen verstaan... dat we elkaar kunnen aanvullen, verbeteren, corrigeren. Dat kan. Dat jij mij verstaat, ik jou versta. Ik zal nooit vergeten dat ik de eerste keer... Ik was leraar Nederlands, ik stond voor een klas... en er waren van die hele stoere jongens zaten in de klas... pubers, 14 jaar. En toen zei ik tegen de grootste puber, met de grootste mond... ik zeg, zeg eens tegen dat meisje daar, achter in de klas... ik hou van jou. Zeg het eens. En hij kreeg een rode kop.
Ja.
En hij zei het. Ik zei, tegen dat meisje, hoe vind je dat? Dat hij dat tegen jou zegt. Ja, raar, giechelen natuurlijk. Maar ik zeg, dat is het. Dat is, je kunt met de taal iets tegen een ander zeggen... en dan kun je een ander mee ontroeren. Je kunt hem ook kwetsen. En daar moet je zo voorzichtig mee zijn.
Ja.
Als ik Baudet hoor roepen, tering Rutte, of krijgt de tering... Dan snijdt dat door mijn ziel. Dat vind ik echt heel erg.
Mm-hmm.
En zo moet je... Dus wat ik probeer is dat de taal... Met de taal kun je aardig zijn voor andere mensen. En dat moet je proberen.
En dat is ook de boodschap van het programma ergens?
De boodschap van het programma... Nou, ik heb niet zozeer een boodschap. Ik heb meer... Het is meer een etalage. Het is meer van, kijk nou toch eens wat er allemaal is. Schitterende gedichten, prachtige boeken, schitterende liedjes. Kijk toch eens, kijk eens. En wat ik doe als programmamaker... en wat je ook hoort te doen als programmamaker... om tegen de luisteraar te zeggen... Moet je eens kijken wat ik voor je heb. En die luisteraar kan zeggen, nou, ik vind er niks aan. Ik vind het saai. Of die kan zeggen, ja, ik vind het ook mooi.
Ja, en gegrepen worden wat er geboden wordt.
Ja.
Ja. Hoe zijn het met die twee afgelopen, die pubers? Zijn ze uiteindelijk getrouwd?
Nee. Althans, niet dat ik weet.
Het was wel een heel mooi sprookje geweest namelijk.
Dat zou wel mooi zijn geweest. Ja. Maar dat was voor de eerste keer dat ik merkte... wat het effect van taal kan zijn bij andere mensen. En dat heb ik als programmamaker... Je ziet je luisteraar natuurlijk nooit. Nee. Maar ik heb nooit tegen miljoenen gesproken. Ik heb altijd het idee... ik heb het tegen een jongen of tegen een meisje... of tegen een man of tegen een vrouw. Nee. Ik heb het niet tegen een massa.
Maar het gaat dus over de kracht van taal in de taalstaat.
Ja.
Die kracht van taal uit zich nu in de actualiteit dagelijks. We zitten in een coronapandemie die onze taal verrijkt heeft. Je zei het al, of het nou verrijkt is of niet... er zijn in ieder geval een heleboel woorden bijgekomen. Jullie doen aan een woord van de week bijvoorbeeld in de taalstaat.
Ja. Dat doet Ton den Boon. Ja,
hoeveel woorden, coronawoorden, zijn dat wel niet geweest?
Er zijn er heel veel, maar ik vind toch dat hij heel creatief is in zijn keuze.
Ja.
Dus,
hoest, schaamte?
Ja, hoest, schaamte, ja. Ja. Schaamte om te hoesten in de nabijheid van een ander. Ja, ja. Hij heeft het corona-woordenboek uitgebracht, Ton den Boon, van de Dikke van Dalen. En die, daar staan... Er staan ongelooflijk veel voorbeelden in van woorden die gebruikt zijn. Ja.
Is het een verrijking? Want dat was die stelling in het begin.
Jawel, omdat dat je door middel van woorden iets zegt over de tijd waarin je leeft. Dus ik vind dat wel een verrijking. Dat betekent niet dat je ieder woord mooi hoeft te vinden. Maar het is wel een verrijking, het is een aanvulling. Het geeft weer eens aan hoe elastisch de taal is. En hoe flexibel en hoe nodig je dat hebt... om iets wat ons alle bezighoudt onder woorden te brengen. En niet ieder woord is even gelukkig, maar... ik vind toch de creativiteit van de mensen, dat vind ik ook mooi. Wat ze allemaal kunnen bedenken, joh.
Ja.
Dat is toch geweldig.
Ja. Het is ook, ik vind ook ons taalgebruik medischer geworden sinds een jaar.
Ja.
En ik weet niet of dat nou een mooie ontwikkeling is. We zijn allemaal...
Nou ja, we weten nu wat een viroloog is, hè. Precies. Wist jij veel?
Ja.
Of wat hij deed.
Ja.
Dat is... Ja. Nou ben ik zoon van een dokter. En mijn oudste zoon is ook arts. Dus ik ben wel, en ik had een oom die arts was... dus ik ben wel min of meer in een soort medische wereld opgegroeid.
Dus wat dat betreft was er weinig nieuws onder de zon.
Nou, maar ik ben wel gewend aan die termen. Ik herinner me nog dat mijn vader aan de telefoon dan sprak met een collega... en daar kon ik echt geen woord van volgen... want dat waren allemaal van die termen... die je als leek niet kent.
Mm-hmm.
Maar nu hebben ze ze leren kennen, ja. En of dat nou een verrijking is...
Zitten er lelijke coronawoorden tussen?
Lelijk?
Welke vind je niet mooi?
Dat zou ik zo gauw niet weten. Nee. Ik hou me nooit zo bezig met wat ik lelijk vind. Ik hou me meer bezig met wat ik mooi vind. Ja.
En de rest vergeet je of negeer je?
Ja, negeer ik en vergeet ik. Ja, woorden die niet prettig zijn of niet prettig. Kijk, als ik goed nadenk, zal ik er echt wel eens een paar kunnen noemen. Maar ik hou me toch vooral bezig wat mooi is. Ik vind hoesschaamte dus bijvoorbeeld wel een heel mooi woord. Dat vind ik echt goed bedacht.
Ja, gisteren had ik het met Wim Daniels over anderhalve meter samenleving. Toen zei ik, dat vind ik geen mooi woord.
Dat is heel zakelijk.
Ja, maar daar zei Wim Daniels over. Want het is ook een woord dat niet klopt. Want waar is die ene meter gebleven?
Zo kijkt Wim naar de taal. Ja.
En sindsdien denk ik, ja, het is toch ook wel weer een mooi woord.
Ja. Nee, ja. Maar iedereen weet toch wel wat je bedoelt. Ja. Dat is natuurlijk wat zeker in deze tijd belangrijk is. Dat je goed en duidelijk en helder, transparant communiceert. Daar gaat het natuurlijk.
Dat is ook de kracht van taal.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de taalliefhebbers. En vandaag de gast Frits Spits. En we hadden het over medische woorden die door corona vanzelfsprekender zijn geworden in ons taalgebruik. Op een persoonlijk vlak heb je er ook mee te maken gekregen natuurlijk. Nu bijna 3 jaar geleden is je vrouw overleden, Greetje. Mei 2018, en een gevolg van longkanker. Ik kan me voorstellen dat bepaald medisch gebruik, taalgebruik, ook al zit het dan in de familie, sindsdien een hele andere lading heeft gekregen voor je.
Dat is natuurlijk wel zo. Als je zo direct met kanker te maken krijgt, dan dringt de betekenis van het woord nog veel beter tot je door. Ik wist wel wat het betekende, maar toen betekende ik het. Toen kreeg de betekenis die werd verdiept. En wat ik gezien heb, zij is in 5 weken opgegeten door die ziekte. Dat is iets. Wat je nooit vergeet. En als ik dus nu het woord kanker hoor, dan besef ik wat mensen meemaken. Mm-hmm. Meer dan daarvoor.
Ja. Want het zijn allemaal inderdaad van die woorden. Hè? Terminaal is ook zo'n woord.
Terminaal of palliatieve sedatie of morfine. Al die termen die krijgen inderdaad een extra lading, dat is waar. En de taal is dan ook je enige handvat om nog iets. Ik ben ook daarover gaan schrijven, over dat wat ik gezien heb en heb meegemaakt, om een grip op te krijgen. En taal was voor mij in ieder geval de enige manier om het grote verdriet dat ineens in mijn leven kwam, om dat handen en voeten te geven, om daar iets mee te kunnen doen. En dat boek dat ik helemaal niet van plan was om te schrijven, dat heb ik al eens vaker verteld, is vanzelf ontstaan.
Ja,
uit de behoefte daarvan.
Ja, het boek heeft de prachttitel Alles lijkt zoals het was.
Ja, ja. Ja, ik heb voorafgaande aan dat boek, ik had voor mijn kinderen en voor hele goede vrienden en voor mijn familie, heb ik een logboek bijgehouden van de tijd dat Greetje ziek werd tot aan haar overlijden. En ik heb dat toevallig afgelopen zondag herlezen. Ik vond het heel moeilijk om te herlezen. Ik werd er opnieuw ongelooflijk verdrietig van.
Waarom ging je het herlezen?
Waarom doe je dat? Om te kijken wat dus die taal die toen is ontstaan, die heeft vastgelegd dat die gebeurtenis. En het is af en toe goed om je te herinneren wat er nou precies gebeurd is en hoe je je toen gevoeld hebt en wat dat voor je betekend heeft. Dus het is een manier van verslaglegging. Ja. En daarin kwamen die woorden, want zo kwam ik erop, alles lijkt zoals het was, dat schreef ik daar al. Dus ik schreef naar mijn vrienden, mijn vrouw is heel erg ziek. En ik kan het bijna niet geloven, want ik keek naar buiten en de magnolia stond in bloei. En er kwamen knoppen aan de rhododendrons. En zij was aan het doodgaan. Alles lijkt zoals het was. En dat is dat heb ik nog steeds, dat gevoel. Dus de wereld draait. Je hebt eigenlijk 2 snelheden. De snelheid van je gewone leven en gewoon functioneren. En ik functioneer best. En ik vind het heerlijk om dat programma te maken. Maar er is een andere snelheid. Dat is de snelheid van het verdriet. En daar kun je geen. Die kan ik niet regisseren. Dus die overvalt me soms. En dat is een gevoel van gemis, waar ik nog steeds nauwelijks woorden voor kan vinden. En die zoek ik wel steeds.
Die woorden die zitten me ook in iets dat ik las, wat me raakte. Want Ik las dat je een jaar na het overlijden van Geetje op de vraag hoe gaat het met je,
ja,
elkaar dagelijks stellen, antwoorden met gemiddeld.
Ja. Ja, dat was een woord dat ik geleend had van Martin Toonder, die ik een keer tegenkwam op een boekenfestival. Ik herinner me nog dat zijn hand in die van mij lag, en ik voelde bijna zijn botjes. Hij was heel oud. Volgens mij was hij toen al 96 of zo. En toen vroeg ik aan hem: meneer Toonder, hoe gaat het met u? En toen antwoordde hij: gemiddeld. En op een of andere manier dacht ik, dat moet ik onthouden. En als de mensen dat nu aan mij vroegen, van hoe gaat het met je, dat is een hele algemene vraag. Waar je heel weinig mee kan. Want mensen denken, die verwachten toch dat je zegt zoiets als, het gaat alweer, of goed, of en niks over die vraag. Maar je kan er niks mee. Je kan beter vragen aan iemand die te maken heeft met overlijden. Kan je beter de vraag stellen, kan ik wat voor je doen? Kan ik boodschappen voor je doen?
Mm-hmm.
Want het gaat natuurlijk niet goed. Als iemand waarvan je heel veel gehouden hebt, is overleden, dan weet je dat het niet goed is. En wat ik prettig vind, de naam Geetje heb je, dat jij net de naam Geetje noemde, vind ik prettig. Want dan is ze er nog, een beetje. En als je het er niet meer over hebt, en heel veel mensen doen omzichtige pogingen om er niet over te praten, dan is het net of ze al helemaal, dat ze dan ook uit onze gedachten is verdwenen. En dat is iets wat ik heel moeilijk kan hebben.
Ja. Dus die woorden, die naam, die houden haar bij je.
Ja, ja.
Tegelijkertijd is zo'n groot verdriet vaak omlijst met clichés.
Ja.
Tijd heelt alle wonden.
Ja. Dat is voor iedereen anders.
Ja, maar dat lijkt me ook lastig, omdat dat, ik kan me voorstellen dat de troostende woorden zijn die je te horen krijgt van vrienden of kennissen.
Nou, je krijgt wel van, het slijt wel. Of over een paar jaar wordt het minder. Ik zeg altijd, het wordt wel minder. Het wordt niet minder, maar het wordt anders. Ik heb het wel eens vergeleken met een jong hondje. Als je een jong hondje hebt, dat is een puppy, en die loopt alle kanten op, die luistert niet naar je. Voor geen meter natuurlijk. Maar langzamerhand probeer je om dat voor elkaar te krijgen. En die puppy is inmiddels een grote hond. Hij luistert naar me. Hij loopt aan mijn knie. Maar hij is er nog wel.
Mm-hmm. Ja.
Dat is denk ik heel goed.
Treffend opschrijven.
Ja, ik denk dat een goede uitleg is van wat dat verdriet. Dat verdriet hoort dus nu bij me. Ja. En ik zou het ook verschrikkelijk vinden als ik dat verdriet niet meer bij me zou hebben. Snap je?
Mm-hmm. Want dan is het afscheid helemaal definitief.
Nou, dan heeft het waarschijnlijk niet zoveel voor je betekend of zo. Nee. Ja.
Maar dat betekent dan ook, je hoort soms van die zinnen als een plekje geven. Dat is, vind ik persoonlijk, lelijk Nederlands.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je nu veel bloemrijker omschrijft.
Nou ja,
het hoort bij je, je draagt het met je mee.
Ja, een plekje. Kijk, hoe mensen zich uitdrukken, de mensen bedoelen het goed. En ik erger me niet zo aan de clichés of zo. Sommige mensen hebben minder taalvermogen of kunnen niet zo goed, om ze dat dan kwalijk te nemen. Dat moet je niet doen, denk ik.
Mm-hmm.
En het verdriet, het verwerken van het verdriet is voor iedereen heel particulier, is ook mm-hmm. heel anders. Dus dit is de manier waarop ik ermee omga. Ik ben gaan schrijven omdat ik dat heel graag wilde. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
Ja. En dat schrijven, was het proces van het schrijven dat troost bood, of de wetenschap dat het gelezen zou gaan worden en dat het ook andere troost
kan bieden? Nee. Ik ben ook, als ik een radioprogramma maak, is misschien heel raar wat ik nu zeg, en ook als ik schrijf, ben ik vooral bezig met wat ik maak. Dus dat moet gewoon goed zijn. En dan, je weet dat je een ander vertelt wat er met je is. En je hoopt maar dat een ander dat kan waarderen of daar herkenningspunten in vindt. Maar het is dus niet bedoeld om, ik ben dat boek niet gaan schrijven, oh, wat zal mijn publiek daarvan vinden? Nee, helemaal niet.
Nee. Maar doordat je de gave van het woord hebt, en de gave om een boek te kunnen schrijven in eigen woorden, en eigen taal, mm-hmm. kun je daarmee troost bieden, ook voor andere mensen.
Dat is gebleken. Dat boek heeft het buitengewoon goed gedaan, doet het nog steeds goed. En het is ook natuurlijk, wat bij mij hoort, zijn de liedjes. Want de liedjes die hebben de verhalen gezocht.
Ja, elk hoofdstuk heeft
de titel van een nummer. En het is ook zo dat boek is ontstaan vanuit een lied. En dat al die verhalen die ik vertel, vanuit de liedjes zijn ontstaan. Dat is ook wonderlijk, maar zo gebeurt dat bij mij nu eenmaal altijd.
Ja, hoe werkt dat dan in de praktijk?
Nou ja, Diggy Dex die had, die had mij gehoord in de eerste taalstaat na het overlijden. En die had daar een paar regels van verwerkt in zijn liedje La Vie est Belle. En daar waren wij natuurlijk, ik, mijn zoons en iedereen die bij ons hoort, die waren daar diep door geraakt. En ik ben dat op gaan schrijven. En toen was er weer een volgend liedje, Huis van Fluweel, van Comilfo, wat ik prachtig vind. En daar ben ik over mijn ouderlijk huis gaan schrijven en over het huis waar mijn kinderen zijn opgegroeid. En zo ontstond een reeks van liedjes die eigenlijk aan mij vroegen, schrijf ook over ons.
Ja.
En zo is dat boek ontstaan.
En zo werd het uiteindelijk een verhaal dat misschien wel groter was dan de liedjes afzonderlijk.
Ja, nou ja, het is het verhaal van mijn liefde, het verhaal van haar ziekte en het verhaal van de muziek.
Ja. En de troost die dat laatste kan bieden ook.
Ja, 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 het heeft mij getroost om dat te kunnen opschrijven.
Ja.
Ja. En ook om het te kunnen herlezen. Ja.
En zit die troost in de muziek? Ja, het is een lastige keuze, maar zit hem dat dan in de teksten of zit hem dat in de...
In alles. Kijk, bij muziek is het echt onmogelijk om dat los te maken. De tekst moet goed zijn, de muziek moet je aanspreken. De uitvoering van de artiest moet goed zijn. De muzikanten moeten goed zijn. Het moet gewoon goed zijn. En je moet het niet op een snijtafel gaan leggen van het een is wel goed en het ander is niet. Oh, dat is een hele goede tekst, maar ja, ik vind de muziek minder. Dat is een liedje dat ik dan niet gauw zal draaien in mijn programma.
Het is de magie.
Het is alles bij elkaar. Het is de eenheid. Ja.
Zometeen praat ik verder met Frits Spits, radiolegende. Die het vervelend vindt als je dat zegt tegen hem.
Ja, nou, vervelend, maar...
Ja, ongemakkelijk.
Ongemakkelijk, ja.
Vaak genoeg gezegd, ja. Ik zal het niet meer doen. Maar goed. We praten zometeen verder over de taal van muziek.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de taalliefhebbers. Met vandaag de gast Frits Spits, presentator van het Radio 1-programma De Taalstaat. En we hadden het al over muziek, over de taal in muziek.
Ja.
Dat eigenlijk, het moet samenvallen, het kan niet het een of het ander zijn. Voor jou een mooie tekst, maar ja, jammer van het nummer. Nee, het moet in één vallen. Dan zijn er natuurlijk mensen die toch, als ze luisteren naar muziek, vooral de melodie tot zich nemen in eerste instantie. Je hebt mensen die in eerste instantie die tekst helemaal proberen te ontleden. Hoe werkt dat bij de belangrijkste radiomaker van de afgelopen 100 jaar? Ik kan het toch niet laten, ik wil nog één keer zeggen.
Okay. Ja. Ja, bij mij is het toch allebei. Ik weet nog wel dat er sommige liedjes... denk aan Maarten van Roosendaal. Helaas al lang geleden overleden, in 2013. Begint nu de lente, dan moet ik altijd denken aan zijn lied Mooi. Ach, zie de lammeren nu toch lekker lurken aan hun vers geschoren moeders. Dan word ik van die tekst, daar word ik echt... daar kan Gorter nog een puntje aan zuigen, denk ik dan. Maar daar krijg ik een heel goed gevoel van. Maar ook die muziek van dat lied, Mooi, is schitterend. En dat is zo'n sterk compositie. En dat geheel... Dat wil je dus graag aan je luisteraars laten horen, omdat die tekst in orde is, omdat de zanger geweldig is
en omdat
de muziek goed is. Ja. Ja.
Nou draaien jullie in de taalstaat alleen maar Nederlandstalige muziek.
Zeker.
Is dat een ondergewaardeerd genre, vroeg mij?
Vind ik wel.
Ja,
ja, ik vind dat Nederlands... Het lijkt soms wel alsof we er ons voor schamen. Dat er in het Nederlands wordt gezongen. Je ziet maar mondjesmaat dat de liedjes gedraaid worden. En dat is zonde, omdat er zoveel goeds is. Als je ziet wat ik per week binnenkrijg en wat er gemaakt wordt... en waar ik niet aan toe kom, want wij draaien maar 6 liedjes in dat programma. Maar dan denk ik, ja, hoe is het mogelijk dat...
Hoe is het mogelijk, denk je?
Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Misschien te weinig kennis ervan. Of te weinig belangstelling.
Ja. Nou, dat wordt in ieder geval dan via de taalstaat aangepast.
Ja, we doen ons best. Ja. Ja.
In dit programma stellen gasten elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hier Wim Daniels, wel bekend natuurlijk.
Zeker. Schrijver van het Groot Dicté al 2 jaar.
Precies. En ook liefhebber van Nederlandstalige muziek. En hij had deze vraag voor jou.
En mijn vraag aan Frits is... Wat zijn voor hem de... schrijvers van Nederlandstalige liedteksten... Van wie hij vindt dat die echt heel veel gepresteerd hebben.
Jee, dat is een eindeloze stoet. Zullen we beginnen met Arnie M.G. Schmid? Ja? Zullen we Willem Wilming noemen? Michel van der Plas, die Kees schreef voor Frans Halsema. Zullen we Robert Long noemen? Theo Nijland. Maarten van Roosendaal, net al genoemd. Bram Vermeulen, Huub van der Lubbe. Ze kwam binnen zonder kloppen, ging weg zonder een woord. Dat zijn prachtige zinnen van de Dijk.
Een hele lijst is het.
Ja, het is, dat houdt, en in België, Raymond van het Groene Woud. Ja, ja. De jongens van Comme il faut, Raf en Mies Walsgaard. Ja. Dus ja.
We hebben ter voorbereiding op deze uitzending gevraagd om een aantal nummers die je in het bijzonder ondergewaardeerd vindt. Laten we een paar beluisteren. De eerste is Witte Duif van Rob de Nijs. Moeten we er op een bepaalde manier naar gaan luisteren?
Kijk, Rob de Nijs heeft dat is van zijn laatste album Mooi geweest. Met teksten van Belinda Muldijk onder meer. En ik vind dat zij ongelooflijk gegroeid is in de afgelopen jaren. Het is een van de allergrootste van Nederland. En dat wordt, vind ik, niet echt voldoende erkend. Maar als je dit lied, dat het midden houdt tussen een gedicht en een liedtekst, daar word je stil van, want het gaat misschien over de dood, maar het gaat in ieder geval over de liefde.
We gaan er een stuk naar luisteren. Een fragment van Witte Duif.
Als ik ooit weg zou varen van vreemden die vrienden waren, in liefdes verloren jaren, waar in die zee zou jij zijn? Zou jij mijn Noord-Noord-Zuid zijn? De kus op een zoute huid zijn? De komst van de witte duif zijn? De stip aan de horizon? Als ik ooit weg zou varen, weg in een zee van tijd, en waar één ding kon bewaren, mijn schipper, mijn lief, was jij.
Je staat het woord voor woord mee te zingen, Frits.
Ik vind het ook zo. Ja, een kus op mijn zoute huid. Waar gaat hij naartoe? Waar die zee? Wat is daar in die zee? En wat zoekt hij daar? En daar is zijn geliefde waarmee hij hoopt herenigd te worden. Dat kan een geliefde zijn die is overleden. Kan ook een geliefde zijn waarmee hij ruzie heeft gehad, uit elkaar zijn gegaan, maar waarvan hij nog steeds houdt. Dus dat vind ik ook mooi als liedjes wat openingen bieden. Dus dat je niet per se vertelt wat er gebeurt, maar dat je het aanstipt en dat je ruimte laat aan de fantasie van degene die naar dat lied luistert. En dat is in dit Witte Duif. Die zou tot de standaard van de Nederlandse liedkunst moeten behoren.
Dat is het niet. Dat zal ik te denken. Je bent een zendeling ergens voor de Nederlandstalige muziek. Ja. Denk je dan, hoe krijgen we de massa hier aan?
Nou, niet hoe krijgen we de massa eraan. Dat kan me eerlijk gezegd nooit schelen. Maar
het verdient een groter publiek.
Ja, dat denk ik. Van hoe kan het nou dat ik ben toch niet de enige die dat mooi vindt. Dat kan toch niet. Dus kijk, het enige wat ik doe in de taalstaat met mijn onderwerpen, met de boeken die ik bespreek, en met de taalschatten en de vergeetwoorden. Luister, zien jullie nou ook wat ik, of horen jullie nou ook wat ik zo prachtig vind of interessant vind? Want je vindt niet alles prachtig natuurlijk. En dit lied, dat gaat over het leven. En ik denk als mensen daar heel goed naar luisteren, en als er mensen zijn die dat op een goede manier kunnen uitleggen, dat het daarover gaat, dan denk ik dat zo'n lied betekenis gaat krijgen.
En ook meer waarde misschien nog wel krijgt.
Ja, ja. Want op een of andere manier, er is heel veel, ik zeg daar niks verkeerds over, er is heel veel andere muziek, waar ik ook van hou natuurlijk. Maar die Nederlandstalige muziek, die mag wel een beetje meer aandacht krijgen, vind ik. Ja.
Witte Duif was dat van Rob de Nijs. Een volgende nummer waarvan we een klein fragment kunnen laten horen is van Sophie Straat, Tweede Kamer. Wilde je ook graag laten horen?
Ja, heel graag.
Doe maar.
Ja. Dat is geleend van Henny Vriend en Ernst Jans. Maar het aardige is van deze tekst van Sophie Straat, een kunstenares uit Den Haag. Ik geloof dat ze 24 jaar. Ze komt binnenkort naar de Taalstaat, waar ik me zeer op verheug. Ik ken haar dus nog niet goed. Maar dit liedje vertelt alles over waar die verkiezingen ook over gaan. Mm-hmm. Dat vrouwen een belangrijkere rol spelen in de politiek. Hè. Gisteren hadden we Lianne Ploemen en Sigrid Kaag tegenover elkaar in debat gingen met Jeroen Pauw. En daar is meer nadruk op. En ik denk dat het goed is als mannen en vrouwen samen politiek bedrijven in Nederland. Ik denk dat dat voor het evenwicht in het parlement, in onze samenleving, een zegen zou zijn.
Ik dacht wel, een politieke boodschap in een Nederlandstalig nummer. Dat is lang geleden.
Dat is inderdaad lang geleden. Maar ik vind wel dat ze dat heel grappig doet. Ja. Het is een heel geestig liedje ook. Ja.
Ja. Ja. Luister je eigenlijk naar Nederlandse rap, Nederlandse hiphop?
Ja, ook. Ja. Ja. Zeker. Ik probeer zoveel mogelijk ook de nieuwe Willy Wartaal. Of de jeugd van tegenwoordig vroeger. Typhoon, ja. dat is een dichter. Ja.
Ook poëzie inderdaad. Ja.
Zeker.
Ja. Nog één laatste nummer. Goed. Britta, Maria en Maurits Fonse, De Optocht.
Ja.
Daar gaat mijn man. Daar gaat mijn zoon. Daar gaan mijn muzikanten. Daar gaan mijn liedjesmakers bovendien. Maar ik zie ook types die ik nooit meer wilde zien. Er lopen lui die ik niet ken, die ik nog moet ontmoeten. Daar gaan ze netjes in de pas, met achteraan een schaduw in een vale zwarte jas.
Dit is Britta Maria is een artieste die samen optreedt met haar man, Maurits Fonse. Veel Franstalige chansons zingt. Ze gaat aan het eind van het jaar, als het allemaal doorgaat, met liedjes van Charles Aznavour door het land. Maar deze tekst gaat over het leven. Het is de optocht van het leven. En die is van Ivo de Wijs. Hm. En Ivo de Wijs is natuurlijk een van de grondleggers van het Nederlands naoorlogs cabaret. Heeft schitterende teksten geschreven. Bijvoorbeeld voor Jasperina de Jong. En dit is van hem, een nieuwe tekst. En daarin heeft hij het leven samengebald in een optocht. Dit is de optocht van het leven. Ik vind het echt een ongelooflijk goed lied. Qua tekst, qua muziek. Alles.
Ja. En wordt die taal, die woorden dan, die opsomming van woorden die samen een zin vormen, wordt dat sterker door de manier waarop ze het zingt, waarop ze het brengt?
Ja, natuurlijk. De artiest moet begrijpen wat hij zingt. Kijk, het aardige van Rob de Nijs, die was eerst. Dat hoor je. Het lijkt wel of hij die tekst zelf heeft geschreven. Dat kan hij. Dat kan lang niet iedereen. En bij Sophie Straat, daar hoor je haar pamfletistische kreet van pas op, stem op een vrouw. En bij Britta Maria hoor je het begrip van het leven er doorheen klinken. Dus dat wat Ivo de Wijs heeft geschreven, dat begrijpt zij. En dat kan zij over het voetlicht dragen. En dat hoor je als luisteraar, onbewust krijg je dat mee. Dat is dat begrip.
Kun je zelf eigenlijk muziek maken?
Nee.
Dat
vind ik wel. Dat is wel, toen ik 4 jaar was, toen zat ik al op het draaiorgel. En moest mijn moeder er echt ervan afslepen. Zo mooi vond ik dat. En na die draaiorgel ben ik op blokfluitles gegaan.
Ja, dat is voor niemand leuk.
Nee. En toen zei die mevrouw na 2 lessen, hou je van voetballen?
En dat was de blokfluit, de carrière van Frits Pits.
Toen was het afgelopen met mijn muzikale carrière. Maar achteraf denk ik, wat zonde eigenlijk. Ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
We zitten een week voor de verkiezingen, ja. Frits Pits, mijn gast vandaag in BNR's Big Five. Volg je de campagne op de voet?
Ja, zeker. Ja.
Is het taaltechnisch een interessante campagne?
Vind ik eigenlijk niet. Nee. Het is het uitwisselen van standpunten. Maar er worden zelden of geen horizonten geschilderd. Mm-hmm. Het zijn er maar heel weinig die dat kunnen of die dat doen. Tenminste, ik heb ze nog niet gehoord. Nee. Ik vind wel dat sommigen heel goed formuleren, maar ja, dat is hun vak. Ik vind Sigrid Kaag heel duidelijk en precies. En Lianne Ploemen ook heel, heel betrokken en goed formulerend. En dat vind ik van Mark Rutte natuurlijk. Die is Die speelt met die taal.
Verbaal lenig.
Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ja. Die is heel lenig. Dus,
Trapeze artiest.
Ja.
Er zitten ook mensen binnen, politici natuurlijk, met taalfondsen. Wilders die dan met de Kaagbaan komt. Als hij met Sigrid Kaag debat is en het heeft over haar vlieggedrag.
Ja, ik vind Wilders ook zeer, zeer creatief. Het is jammer dat hij het altijd zo staccato brengt. En dat het soms net lijkt alsof hij altijd maar boos is. Terwijl dat denk ik niet zo is. Maar van die Kaagbaan, dat vond ik uitermate sterk.
Ja, de Kaagbaan naar Sigrid Kaag.
Naar Sigrid Kaag, ja.
En die slogans die voorbij komen, zoals het CDA heeft dan en nu doorpakken, zie ik over in de stad hangen.
Ja, dan denk ik, dat had ook de Bijkorf kunnen gebruiken. Als het druk was en nu doorpakken, want het is, we kunnen al die pakjes niet inpakken. Ja, ik vind het echt, dat spreekt mij niet aan.
Nee.
Nee, dat vind ik niet een hele sterke kreet. Ja. Het is ook niet echt een kreet waarvan ik denk. Het zijn allemaal hele korte, maar weinig speelse slogans die ik zie en hoor voorbij komen. Ja. Ik vind het wat taal betreft niet een hele opvallende verkiezing. Maar dat heeft misschien ook te maken wel met de corona, waar we allemaal mee te maken hebben. Dat overheerst toch alles.
Dat is een sluier ook over de campagne.
Over alles, natuurlijk.
Maar gisteren dan het debat, je zei het al bij Jeroen Pauw. We zien politici om de havenklap nu met elkaar in debat gaan of geïnterviewd worden.
Ja.
Is dat dan een hoogmis van de Nederlandse taal waar we naar kijken als we politici, mensen die van taal hun beroep maken, met elkaar in debat gaan?
Nee. Maar wat ik wel... Nee, helemaal niet. Want het is allemaal zo geprogrammeerd. Ik vond het RTL-debat... Dan mogen ze 1 minuut praten en dan nog 1 minuut of nog 1/2 minuut. Dan kun je niet, vind ik, echt tot ontplooiing komen. Wat ik wel heel sterk vind, zijn de programma's van Nieuwsuur. Waarin
Een op één interviews doen met lijsttrekkers. Ja. En daarbij ook kiezers bij betrekken.
Ja, daarin wordt echt het vuur na aan de schenen gelegd. En wordt veel gevraagd aan van de verbale vermogens van de sprekers. En zeker als ze lastige vragen krijgen, zoals gisteren Jesse Klaver die mevrouw van de ontbossing.
Ja.
Dan redt de taal hem niet, in ieder geval.
En dan worden er ook taaltrucs, in ieder geval verbale trucs uitgehaald. Hij kreeg bijvoorbeeld een vraag, kan ik me ook herinneren, van een leraar. En toen ging hij een wedervraag stellen. En daar werd hij door de presentator, Jeroen Wollaars, op aangesproken. Van dat doet u alleen om tijd te rekken.
Ja.
Dus we zijn even nadenken. We zijn ook steeds scherper geworden, volgens mij, op het taalgebruik van politici.
Nou ja, dat is alleen maar goed. Omdat datgene wat ze zeggen, dat wil je helder hebben. En ze moeten niet liegen. En je hoopt dus dat een politicus de waarheid vertelt. En op het moment dat je merkt dat die waarheid toch een beetje schimmig is, en een interviewer kan dat blootleggen, dan is dat ook taal, natuurlijk. Ja.
Die kettingvraag, die mag jij weer gaan stellen aan de gast van morgen. Dan is Galit Mourigh hier te gast.
Ja.
Was afgelopen zaterdag te gast bij de Taalstaat over zijn nieuwe boek.
Hij heeft een ontroerend boek geschreven over zijn opa.
Precies.
Ja.
Hij weet ook veel van straattaal, daar gaan wij het ook met hem over hebben. Wat zou je van hem willen weten?
Welke woorden in de straattaal, Galit, zullen blijven aanwezig blijven in de Nederlandse taal? Welke zullen het maken in onze taal? Welke gaan wij over 10 jaar allemaal gebruiken?
Wat denk je?
Ik heb geen idee.
Ik ook niet.
Nee.
Ik weet echt heel weinig van straattaal.
Ja,
door de mand vallen, denk ik morgen.
Dat denk ik niet. Nee, want het is een geweldige man, vind ik.
Ja.
En hij heeft daar onderzoek naar gedaan. En de straattaal komt niet echt in zijn boek voor.
Mm-hmm. Nee.
Daar heb ik het zaterdag ook niet met hem over gehad.
Nee. Die taalstaat dus, sinds 2014. Ja, het is misschien een pijnlijk punt dat ik aansnijp. Je bent de jongste niet meer, 73 inmiddels. Hè? Dus hoe lang kan dat doorgaan?
Geen idee. Echt niet? Ik vind het nu nog... het is iedere. Dat komt ook door de mensen met wie ik werk. Met Lisette Groot, met Bart Kool en met Lennart van Dijk. En Hans Ganzenvoort als eindredacteur. We hebben een geweldig team. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk, dat je elkaar inspireert tot het maken van een programma. Maar hoe lang nog? Ik heb geen idee. Nu hopelijk nog heel lang, maar dat weet je natuurlijk niet.
Er zou wel een schoonheid in zitten als de belangrijkste radiomaker van deze eeuw dan ook 100 jaar lang leeft.
Ja, dat zou ik zelf ook wel toejuichen.
Ja.
Maar of dat lukt, dat weet ik niet.
Maar kan zo'n programma zoals De Taalstaat, kan er bestaan zonder Frits Spits?
Jawel. Dan krijgt het wel een andere invulling. dan krijgt het de kleur van degene die dat presenteert. Maar
niemand durft jou op te volgen.
Ach, natuurlijk wel.
Hé joh.
Ah, jawel. Jawel. Dat lijkt me geen enkel probleem. Nee, er zijn genoeg mensen die van taal houden en die daar op een andere manier mee omgaan en die dat ook aan andere mensen kunnen vertellen. Nee, daar ben ik niet bang voor.
Ja, ik zit toch te denken, dan komt de vraag, ja, Frits Spits, stop ermee, zou je het willen overnemen?
Ja.
Moet je toch wel heel veel zelfvertrouwen hebben om erin te stappen?
Ja, maar die zijn er wel. Er zijn toch mensen die bezig zijn met de taal.
Genoeg inderdaad, ja, hè? Ja, mensen met zelfvertrouwen.
Ja. Nee, maar er zijn toch mensen genoeg die van taal houden, van muziek en nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee. Nee, en ik hoop ook dat het programma zo inspirerend is dat het andere mensen aanzet tot, oh, dat wil ik ook en dat lijkt me leuk. Ja.
Ja. Nou, in ieder geval hebben we deze week dan de taalliefhebbers hier bij BNR's Big Five.
Daarom.
Jij hebt in 2013, een poosje geleden, alweer wel eens gezegd, in de Volkskrant was dat Frits Spits en Frits Ritmeester misschien wel twee verschillende mensen zijn. Dat is zo'n uitspraak die je dan nu achtervolgt. Want nu denk je, ik zie je denken van, heb ik dat gezegd? Maar dat heb je echt daar gezegd. Je hebt de vader en echtgenoot en de man van de radio.
Ja.
Bestaat Frits Spits nog, mocht je ooit stoppen met radio maken?
Ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat ik ook heel veel schrijf. En altijd nadenken over taal en muziek. Dus dat zal wel blijven, ja. Ja. Alleen dan zal ik me minder vaak Frits Spits noemen, dan zal het Frits Ritmeester zijn. Mm. Wat ik ook een prima naam vind, maar het duurt wat lang. Ja.
Nou, als schrijver zou het nog kunnen, toch? Frits Ritmeester.
Ja, maar ik heb nu geschreven. Ik heb nu, mijn volgende boek komt ook onder de naam Frits Spits uit. Ja, ik denk daar niet eens meer over na.
Er zit geen licht tussen die twee. Zei dus, het zijn misschien wel twee verschillende mensen.
Nou ja, het is wel. Wat wel zo is, wat ik vaak gezegd. Dat zei mijn vrouw ook wel eens. Als ik achter de radiomicrofoon was, vond ze me toch. Dan was ik wat gelijkmatiger, wat humeur en wat vrolijker. En als je thuis bent, ben je ook wel chagrijnig natuurlijk. Maar over het algemeen valt het wel samen. Ja. Ja, maar ik ben op de radio natuurlijk. Ben je bezig met het programma en ben je misschien uitbundiger dan in het dagelijks leven? Praat je ook misschien wat anders? Ja. Ik weet het niet.
En hou je dat chagrijn, hoop je ook buiten de deur te houden in je programma, zei je al. Je wil niet focussen op het lelijke van de taal.
Nee. Ik maak er wel eens een opmerking over. We hebben de meest veelzeggende, meest nietzeggende quote van de week. En dus we zijn wel kritisch. Maar dat is wat anders dan alleen maar schelden. En als ik een opmerking uit het nieuws pluk, hè, waarvan wij denken, nou, het is wel erg onzinnig wat er gezegd wordt, dan proberen we dat op zuivere taalaspecten te beoordelen en ook te beschrijven. En dat gaat heel goed. Je hoeft niet iemand te beledigen. Je beledigt. Je stelt iets aan de kaak. Je zegt, wat u daar gezegd heeft, daar klopt niks van. Maar daarmee, ja, dat is niet bedoeld als belediging. Dat is kritisch kijken naar wat er gezegd wordt. En dat vind ik leuk.
Ja.
Ja. Ja. Het moet geen zoet, slap programma worden natuurlijk. Het moet wel een beetje karakter hebben. Ja.
Precies.
Ja.
Ja. We hebben nog iets minder dan een minuut.
Oh.
Ja. Wat zou nou de belangrijkste radiomaker van de eeuw nog in deze minuut kwijt willen?
Nou, wat ik belangrijk vind is dat radio is natuurlijk een geweldig medium waar je heel veel kan. En ik hoop dat er heel veel mensen luisteren die zich dat realiseren. En als er makers zijn die de radio iets moois willen maken, dat ze dat dan vooral moeten doen.
En dan in mooie Nederlandse taal.
Met Nederlandstalige liedjes. Leuk.
Precies. Dank voor de komst vandaag, Frits Ritmeester, Frits Spits.
Graag
allebei
gedaan.
Bedankt dat jullie er waren. Het was een grote eer. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren natuurlijk. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender Kees Dorenstein met BNR Breekt. Tot morgen.